Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72, het zesde vers. De schriftlezing vanmiddag is uit de profetie van Jeremia. En we lezen daarvan het 31ste hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Jeremia 31, de versen 1 tot en met 14.
Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik allen geslachten Israëls tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen en ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jongvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met een rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de oeders op Efraïms gebergte zullen roepen. Maak uw lieden op en laat ons opgaan naar Sion, tot een Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob met vreugde. En juicht wegens het oog der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt, O Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden, tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot hun vader, en Ephraim is mijn eerstgeborene. Hoor des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt, hij, die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht, en heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde of, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal de jonkvrouw zich verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en de ouden tezamen. Want ik zal hun die de rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere.
Gemeente, het woord des Heeren voor de prediking van deze uren vindt u in het gelezen schriftgedeelte Jeremia 31 en daarvan de verzen 11 en 12. Het 11e en het 12e vers uit dit hoofdstuk waar wij Gods woord lezen, want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Wij zingen nu uit Psalm 126, het eerste en het tweede vers. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. En God heeft bij ons wat groots verricht. 1 en 2 van 126. gemeente, u weet wel dat de profeet Jeremia eigenlijk voor het grootste deel door de Heere geroepen is in zijn leven om het onheil aan te kondigen. En als we het boek van de profeet Jeremia doorlezen, dan vinden wij heel wat hoofdstukken in dit boek waarin het inderdaad onheilsaankondiging is. Of oproep tot bekering, ontdekking aan zonde en ongerechtigheid en de oproep om daarmee te breken. En als dat niet gebeurt, dan zal de Heere de vijanden doen komen en die vijanden zullen een tuchtroede in zijn hand zijn om het volk inderdaad zwaar te straffen. Jeremia heeft de ballingschap aangekondigd en Jeremia heeft ook nog zien gebeuren dat de ballingschap kwam. Want hij leefde toen het beleg om Jeruzalem geslagen werd. En toen na dat beleg de stad werd ingenomen en met vuur verbrand. En toen ook het huis des Heren in de as werd gelegd. En toen de overlevenden op transport werden gesteld naar Babel. Om daar in gevangenschap, in ballingschap te verblijven. Jeremia heeft dat allemaal ook meegemaakt. Hij heet dan ook wel de tranenprofeet. Niet alleen omdat hij de klaagliederen gemaakt heeft, maar ook omdat hij in zijn profetenboek meer dan één keer over zijn tranen gesproken heeft. Och, of mijn hoofd water waar, dat ik dag en nacht de breuk van de dochter mijns volks zou bewenen. Het ging niet aan zijn, in zijn koude kleren zitten, om het zo eens te zeggen. Dat zijn volk zo onbekeerlijk bleef en dat al de roepstemmen van de Heere ijdel bleken te zijn. In ieder geval geen effect hadden in het leven van dat volk. En dat de bekering uitbleef. Het heeft hem diep geraakt en in zijn ziel ontroerd. En toch vinden wij in de profetieën van deze Jeremia ook hoofdstukken die een totaal andere boodschap bevatten. God heeft deze onheilsprofeet, om hem zo even te noemen, toch ook woorden van het heil in de mond gelegd en in de pen gegeven. Zodat er in dat profetenboek van deze profeet ook gedeelten staan die als het ware zo ook in het Nieuwe Testament konden worden overgeplaatst. Heilsboodschap, evangeliewoorden. Met name in de hoofdstukken 30 en 31 van dit boek vinden wij deze gedeelte. En daar kondigt de profeet aan dat er ook weer een einde aan de ballingschap zal komen. Hij zal dat zelf weliswaar niet meemaken, want dat einde van de ballingschap komt pas na 70 jaren. Maar in het geloof heeft de profeet het zien gebeuren, zoals ook de andere profeten door de Heere verlicht zijn geweest, om die heilstijd aan te kondigen, dat de deuren van de gevangenis weer open gaan en dat de Heere de overgeblevenen van zijn volk zal terugbrengen naar het land van hun vaderen. Dat zal een wonder zijn. En dat zal ook als een wonder beleefd worden. En degene die terugkeren straks als ze van de koning van Babel, eigenlijk moet ik dan spreken van de koning van Perzië, want de Perzen hebben inmiddels al een eind gemaakt aan het rijk en aan de macht van Babel. En zij hebben de plaats van de Babyloniërs ingenomen. Wel nu als die koning van Perzië Kores geheten aan de Joden in ballingschap vrijheid geeft. Om terug te keren naar het land van hun vaderen en de stad en het huis des Heren in Jeruzalem weer te herbouwen, dan geeft dat verwondering en vreugde bij die terugkerende ballingen. En in dat hoofdstuk 30 en in het vervolg daarvan in hoofdstuk 31 beschrijft de profeet hoe dat dan zo gaan zal. Hij vertelt ook op grond waarvan de Heren dat doen zal. Dat zal niet eens wezen omdat er onder die ballingen een wending gekomen is en omdat zij nu in berachtige bekering de Heere weer nodig gekregen hebben. Niet op grond van iets in hen komt de Heere op zijn woord en op zijn verbond terug. Niet om iets wat zij doen of wat zij beleven of wat zij tot stand brengen. Gaat de Heere zich weer met dat volk bemoeien. Hij doet dat om heel andere redenen. Hij doet dat om redenen die in hemzelf gelegen zijn. Hij zei dat bijvoorbeeld, en we hoorden dat lezen in het derde vers van dit hoofdstuk. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het welbehagen, het eeuwig onveranderlijk welbehagen Gods ligt daarachter. En daar vloeit die eeuwige liefde, die soevereine onverbrekelijke liefde tot zijn volk uit voort. En het is om die reden en het is op die grond dat de Heere zijn volk de gevangenis gaat wenden, zodat zij terug mogen keren naar het eigen land. En dan ziet de profeet hoe dat gaat, hoe de Heere ze trouwens ook onderweg leidt. Vers 8, zie, zegt de Heere, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts komen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. En ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten, want, en dan komt diezelfde reden weer, ik ben Israël tot een vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. En waar zou dat nou op uitlopen? Dat die deuren van de gevangenis opengaan en dat dat volk ter weg mag, terug mag. Dat de Heere hen onderweg ook nog leidt, dat de Heere hen onderweg ook verzorgt, zodat al die mensen, en dat zijn dan blinden, en dat zijn dan lammen, en dat zijn dan zwangeren en barenden, onderweg toch geen enkel gebrek hebben, want de Heere zal ze leiden aan de waterbeken, de Heere zal ze leiden in een rechte weg, waarin zelfs lammen en blinden zich niet zullen stoten. Waar zal dat nu op uitlopen? Wat denkt u? Waar loopt Gods werk op uit? U zegt op de eer des Heren, zeker. Op de eer van Gods naam. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Maar met dat woordje juichen heb ik het tegelijkertijd ook gezegd waar dat verder nog op uitloopt. Aan de kant van dat volk namelijk. Dat veroorzaakt blijdschap. Hartelijke vreugde in God en om wat God doet. En dat wordt door de profeet ook aangekondigd. En dan ben ik bij onze tekst aangekomen waar onder andere die woorden in staan. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen. Gods daden in de terugkeer van zijn volk uit ballingschap lopen uit op de beleving van blijdschap. Laten we vanavond over dat woord eens nagaan denken. En met de hulp van de Heere proberen te verstaan wat hier gezegd wordt. En dan letten we op twee dingen. Op de grond voor die blijdschap en op de beleving van die blijdschap. Allereerst dan de grond voor die blijdschap. Die de profeet, hij heeft er heel veel over gezegd in hoofdstuk 30 al, in het begin van hoofdstuk 31 en later gaat hij er nog wel op door. Maar de grond voor die blijdschap vat de profeet eigenlijk samen in de woorden van het 11e vers. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Eerst een woord over het feit dat dit volk van teruggekeerde ballingen hier door de Heere met Jacob wordt aangesproken. Dat is natuurlijk niet toevallig. dat de Heere hier deze naam gebruikt. De Heere had ook kunnen spreken over Israël. Tenslotte had dit volk ook deze naam gekregen. En in vers 9 komt die naam voor. Ik ben Israël tot een vader. Hij had hem ook Ephraim kunnen noemen. Want zo wordt hij in vers 9 ook genoemd. Ephraim is mijn eerstgeborene. Maar als het erom gaat dat de Heere zijn volk heeft vrijgekocht en verlost, dan wordt daar toch door de Heere met opzet de naam Jacob voor gebruikt. En u weet natuurlijk wel, dat was Jacobs oude naam. Als het dan over de stamvader van dit volk gaat en we moeten aan de historische persoon van Jacob gaan denken, dan weten we dat de naam was die hij kreeg toen hij op de wereld kwam. Later is die naam veranderd. Ja, later. En er was ook een speciale reden voor waarom de Heere de naam van Jacob ging veranderen in Israël. Maar u ziet de hele geschiedenis door. En u ziet ook na Jacobs leven in de geschiedenis van het volk dat uit hem voortgesproten is door, dat die naam Jacob, al is die vervangen door een nieuwe naam, toch iedere keer weer blijft terugkomen. Hoe dat komt? Omdat Jacob het tijdens zijn leven op aarde nooit afgeleerd heeft om Jacob te zijn. Die oude natuur, die is met hem meegegaan tot op zijn sterfbed, tot voor de poorten van de dood. Nee, tot in de dood. En toen is Jacob pas afgestorven. Maar omdat die naam iedere keer weer terugkomt, geeft de Heere daarmee te kennen, ook bij zijn volk, dat er nog altijd die oude natuur zit. Wanneer is Jacob toen Israël geworden? Wel, weet u, op het moment dat hij leerde smeken om de zegen. Terwijl hij voor die tijd die zegen wel nodig had. O zeker, en die was hem ook wat waard, Gods zegen. En daar hunkerde hij naar. Maar hij had toen nog niet afgeleerd om door eigen inspanning en door eigen listen soms en door eigen vindingrijkheid die zegen te bemachtigen. Zeker, Jacob hechtte waarde aan de eerstgeboorte zegen. Maar hij denkt daar zelf maatregelen voor te moeten nemen om zich in het bezit ervan te stellen. Ik hoef u de geschiedenissen allemaal niet te releveren. Die geschiedenis van dat bedrog van zijn blinde vader, de geschiedenis die daaraan vooraf gaat, van hoe hij de vermoeide Esau, zijn tweelingbroer, die eerstgeboorte zegen ontfutselt. En hoe Esau in onverschilligheid, begeerig naar die schotel linzen moest, de eerstgeboorte zegen in onverschilligheid veracht. U kent de geschiedenissen wel, maar daar heb je Jacob. Die waarde hecht en toekent aan Gods zegen. Maar die de weg naar die zegen en het in bezit krijgen van die zegen op een totaal verkeerde manier beleeft en verstaat. En God moet hem nog zoveel uit handen slaan. God moet hem nog inderdaad noodruftig en arm en ellendig maken. En dat gebeurt als hij alleen achterblijft, deze Jacob. Als hij al zijn bezittingen, als hij zijn vrouw en als hij zijn kinderen heeft laten oversteken over de beek te Jabok, en als hij alleen achterblijft in die nacht. En als de engel des Heren komt om met hem te worstelen. Daar gaat Jacob het verliezen. Daar wordt hij een bedelaar. Daar kan hij zichzelf niet meer redden. Daar baten zijn listen en zijn vindingrijkheid niet meer. Daar wordt hij een smekeling. De profeet Hosea, die deze geschiedenis beschrijft, zegt hij weende en smeekte. Daar moet hij ook zijn naam noemen. Daar moet hij voor de dag komen als Jacob. Als deugniet. Daar waar hij het voor God verliest. En waar God via die engel des Heren het gewricht van zijn heup aan rook raakt, zodat hij zijn leven lang blijft hinken en de tekenen van die ontmoeting met de engel des Heren bij Pniel aan zich draagt, zodat iedereen het ook nog zien kan. Maar waar Jacob het verliest en voor God bukt en buigt en alles kwijtraakt, daar krijgt hij de naam Israël. Vorst Gods. Een verliezer is een winnaar. Een verliezer wordt een winnaar. Onthoudt u dat ook? Als we het voor God leren verliezen, dan krijgen we deel aan die zegen die God ons dan ook uit genade schenkt. En waar we niet meer bij hoeven te denken en te vrezen dat we hem onszelf hebben toegeëigend en deelachtig gemaakt. Maar dat volk, die trek van dat Jacob zijn, zit nog altijd in dat volk. En dan het wonder dat de Heere zegt, en nu wil ik toch met zo'n volk nog bemoeienissen hebben. En dat de profeet dan toch mag zeggen, de Heere heeft Jacob vrijgekocht. En hij heeft hem verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. Dus hier geeft de profeet in twee werkwoorden aan wat die verlossing uit Babel nu eigenlijk is. Dat is een loskopen, een vrijkopen. En dat is een verlossen. Een verlossen uit de hand van degene die sterker was dan hij. Mag ik even met dat tweede beginnen? Wie zou dat dan zijn, degene die sterker was dan hij? Wel, in de historische context is dat natuurlijk die koning van Perzië. Kores en zijn voorgangers, Nebukadnezar allereerst en alle die hem opgevolgd zijn. Dat waren mensen, dat waren koningen die zoveel macht hadden. Dat dat volk van ballingen er niet aan hoefde te denken. Dat ze ooit nog een keer uit de greep van die overwinnaar, van die wereldregeerder, zich zouden kunnen verlossen. Geen sprake van. Die koning was zo machtig en die had zoveel legers tot zijn beschikking, dat die Joden in ballingschap echt geen idee hoefden te koesteren en geen verwachting hoefden te hebben dat aan hun lot ooit nog eens een keer een verandering zou komen. Ze waren veel sterker dan Jacob was. En toch heeft God dat volk verlost. En hij heeft daar geen wapens voor gebruikt en hij heeft daar geen macht voor ontplooid. Hij heeft daar alleen maar met gezag zijn woord voor hoeven te spreken in het geweten, in het binnenste van koning Kores. En de Heere hoefden alleen maar waar te maken wat het woord van God ergens zegt, dat de harten der koningen in zijn hand zijn als waterbeken, die hij neigt tot al wat hij wil. En God verwekte de geest van Kores, en Kores doet een bevel uitgaan in zijn ganse koninkrijk, dat een ieder die de Heere vreest, vrijheid mag ontvangen om weg te gaan en terug te keren naar Jeruzalem. En het gebeurt. En diezelfde Kores geeft aan die terugkerende ballingen ook nog de schatten uit het huis des Heren mee, die in de tijd zijn buit gemaakt en die een tijd lang in de tempel van de Babylonische godendienst gedaan hebben. Het gebeurt dat de Heren zijn eigendommen, de eigendommen van zijn heiligdom in Jeruzalem terugkrijgt, en dat het volk dat allemaal mee mag nemen. Zo verloste de Heere Jacob uit de hand van degene die sterker was dan hij. En de tweede uitdrukking die in onze tekst gebruikt wordt is dat de Heere Jacob, dat is dan het begin van vers 11, dat de Heere Jacob vrijgekocht heeft. Anders gezegd, dat de Heere er een prijs, een losprijs voor betaald heeft. Hoe dan? In de profetie van Jesaja lees je daar ook van, en daar zegt de Heere onder andere tegen dit volk van Jacob dat hij Moreland en Seba en nog weer andere volkeren aan die Perzische koning geeft in de plaats van Israël. En dat hij die koning de macht geeft over nog weer andere volkeren van deze wereld, en dat dat dan in ruil gaat voor het volk van Juda, van Jacob, dat terug mag keren. Vrijgekocht is Jacob door de Heere. Maar gemeente, u begrijpt natuurlijk wel, deze en dergelijke profetenwoorden staan daar nou niet alleen maar om ons te vertellen in profetische taal hoe dat toen gegaan is bij die terugkeer uit de ballingschap. Om daarmee, als we de historische achtergrond en de historische betekenis ervan hebben gezien, te concluderen dat dat alles is wat het woord van de Heere ons hier op deze bladzijde wil meedelen. U bent toch wel met mij van mening dat hier ook onderwijs in gegeven wordt ten aanzien van het werk des Heren, dat we het verlossingswerk zouden kunnen noemen. Dat hier in deze bewoordingen ook iets beschreven wordt van wat de Heren nog doet. Als hij zondaren, als hij Jacobs kinderen bevrijdt uit de macht van hem die veel sterker is dan zij. En als hij Jacobs kinderen ook vrijkoopt en de losprijs voor hen betaalt. In diezelfde volgorde dan nog maar weer. Wie is het in wier macht wij zitten van nature? Wie is het onder wiens heerschappij wij staan? Dat is er één die veel sterker is dan wij. U weet wel wie het is. U weet wel dat ik doel op de vorst der duisternis, de mensenmoordenaar van den beginnen. En hij is onze heerser, onze overheerser. We hebben ons vrijwillig in zijn macht uitgeleverd en ons aan hem verkocht. En wij doen van nature de wil des vleeses en der gedachten. Of u niet? Er is toch geen mens in deze wereld, of hij is een slaaf van de zonde, die de zonde doet. Zei de Heer Jezus, is een dienstknecht van de zonde. En dan is het woord dienstknecht eigenlijk veel te zwak. Die is een slaaf van de zonde. En zo zijn we ook slaven van hem die veel sterker is dan wij. En die ons ook nooit los zal laten. Trouwens, we begeren niet eens losgelaten te worden, want we zijn blind voor die slavernij. En we hebben er helemaal geen erg in hoe het er met ons voor staat. We denken in onze zondebanden vrij te zijn en in onze slavendienst eigen meester te zijn. Hoe vergissen we ons? Maar als onze ogen ervoor open gaan, dat wil zeggen als God onze ogen ervoor opent en als hij ons laat zien dat we gebonden zitten en machteloos zijn, en tegen die macht van de vorst der duisternis ook niks beginnen kunnen, dan wordt het nood in ons leven. En dan krijgen we verlossing nodig. Maar waar dan vandaan? Onze tekst laat ons weten hoe er dan verlossing is. Uit de macht desgene die sterker is dan hij. Doet u dat ook niet denken aan een van die korte gelijkenissen die de Heer Jezus gesproken heeft en die we in het evangelie naar Lucas terugvinden, waar de Heer Jezus spreekt over de sterke die zijn vaten in verzekerde bewaring gesteld heeft, al zijn bezittingen zijn veilig onder zijn toezicht. De sterke die een kasteel, die een burcht bewoont en die het niet zal toestaan dat daar iemand binnendringt om hem zijn bezittingen te ontnemen. En wat is er nou nodig om de bezittingen van zo'n sterke veilig achter de dikke muren van zijn burcht? Wat is er nou nodig om de bezittingen van zo'n sterke vrij te maken, los te maken? Er is iemand voor nodig die sterker is dan de sterke. En die binnendringt in het huis van die sterke. En die dan die sterke bindt, zo zegt de Heer Jezus. En die hem dan zijn bezittingen ontneemt. Dat is nodig. En dat is nu precies het werk van de Heer Jezus geweest. Die gekomen is, zo lezen wij in de brief van Johannes, om de werken des duivels te verbreken. Er is natuurlijk veel meer te zeggen over het werk van de Heere Jezus. En één aspect ga ik u straks ook nog noemen. Maar dit is er ook. Dat hij gekomen is om de werken des duivels te verbreken. En gemeente, hebt u hem zo al eens nodig gekregen? als degene die ook in uw leven kwam om de werken des duivels te verbreken, hebt u er weet van gekregen dat u zo'n gebondene bent? Dat u zo'n door de sterke bewaakt bezit bent, dat hij zich nooit zal laten ontroven? En hebt u zo die sterkere, ook al is nodig gekregen, dat hij binnendringt in het huis van uw bewaker, van uw bezitter, en dat hij aan zijn macht een einde maakt, en dat hij u in de ruimte, in de vrijheid stelt? Zo heeft een gebonden zondaar die zaligmaker en zijn zaligmakerswerk ook nodig. En juist als hij zijn eigen machteloosheid en zijn gebondenheid gaat inleven, dat hij wel zou begeren om vrij te zijn, maar geen mogelijkheid ziet om zichzelf te verlossen. Dat hij wel zou begeren om van die macht en die heerschappij en die slavernij verlost te zijn, maar dat hij van zichzelf uit geen enkele mogelijkheid heeft om die vrijheid te bevechten. Zo iemand krijgt hulp van buitenaf nodig. Die krijgt die sterke held nodig. Die krijgt die machtige Heere Jezus nodig. Die Satans macht verbreekt. En die de grendels wegschuift. En die de koperen deuren openzet om zo zijn volk tot vrijheid te brengen. En wat een zalige beleving is dat. Als je dat mag gaan ervaren in beginsel, dat de Heere de banden slaakt en de boeien losmaakt. En dat er iets van dat wonder begint beleefd te worden, van die nieuwe dageraad, van die vrijheid, van die gebondenheid van de vorst der duisternis. En dat de Heere tot zo'n ziel zegt, ik wil en zij zullen. En dan dat andere, en ik zei u, ik zal nog een ander aspect van het werk van de Heere Jezus mogen noemen. Juist ook omdat er in vers 11 staat, want de Heere heeft Jacob vrij gekocht. Ach, en dan de manier waarop dat dan met Israël in ballingschap gebeurd is, dat is dan nog maar een hele zwakke afschaduwing van wat daar gebeuren gaat als de Heere in geestelijk opzicht zijn Jacobs volk gaat vrijkopen. Ik denk maar weer aan de Heere Jezus. En aan dat woord wat hij gesproken heeft, waarmee hij eigenlijk deze woorden van Jeremia verklaart, als hij zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, tot een losprijs. Daar hebt u het. En hoe heeft de Heer Jezus dat dan gedaan? Zijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. Wat was die prijs die hij betaalde? Om zijn volk vrij te kopen. Hoe? Want weet u, dat moest ook gebeuren wat ik zo pas noemde. Dat bevrijden uit de macht van de sterke, dat heeft te maken met Gods macht. Wilt u met Gods almacht? En natuurlijk heeft de verlossing van een zondaar te maken met de macht van de Heer. Als God geen machtige, krachtige, almachtige God was, dan werd er geen zondaar behouden. Maar de verlossing van een zondaar is niet alleen een zaak van goddelijke almacht. Het is ook een zaak van goddelijk recht. Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. Want tenslotte, de duivel heeft ook nog recht op ons. Ja toch? De duivel heeft ook nog recht op ons. We hebben voor hem gekozen en tegen onze schepper en formeerder. We hebben onszelf vrijwillig in zijn macht uitgeleverd. We hebben onszelf aan zijn heerschappij onderworpen. Hij heeft zodanig recht op ons. En nu gaat het er ook om dat die verlossing van een zondaarsvolk, van een Jacobsvolk in de weg van recht gebeurt. En dan moet er betaald worden. Er ligt toch schuld? Het is niet alleen machteloosheid. waardoor het volk gekenmerkt wordt. Het is ook schuld. Waarom zaten ze in ballingschap? Omdat ze zo zwak waren. Omdat ze zich tegen die vijanden niet konden verweren. Terwijl het juist zulke beste, brave, godsdienstige en vrome en godzoekende mensen waren. Nee, ze zaten in ballingschap niet omdat ze het vanwege hun zwakheid tegenover die Babylonische overmacht moesten verliezen. Maar omdat ze schuldig stonden tegenover God. En die schuld moet ook weg. Die ongerechtigheid moet verzoend worden. En hoe kan je schuld wegkrijgen? Door ervoor te betalen. En wie moet dat dan doen? Dat moet hij doen die gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Daarom moest dat ook. Was het niet alleen maar nodig en was het ook niet voldoende dat hij het huis van die sterke binnendrong en die sterke bond en hem zijn vaten onthoofde. Maar was het ook nodig dat hij de lijdensweg ging. En de hele lijdensweg. Want als hij Jacob moet vrijkopen, dan kan dat niet. Dan kan dat niet als hij alleen maar gegeeseld wordt. Dan kan dat niet als hij alleen maar in Gethsemane meemaakt dat zijn zweet verandert in grote druppels bloed. Dan is het niet voldoende als hij op de kruisweg onder het kruis bezwijkt. Dan is het niet voldoende als hij buiten de stadspoort gebracht is en daar aan het vloekhout genageld wordt. Dan is het niet voldoende als hij daar aan dat vloekhout hangend moet verduren de spot en de hoon van de voorbijgangers die hem tarten en uitdagen. Indien gij de Zoon God zijt, kom af van het kruis en we zullen u geloven. Maar zoals onze catechismus ergens zegt, dan moet voor die schuld betaald worden en dan kan voor die schuld niet anders betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Zijn ziel geven tot een rantsoen. Zijn leven afleggen. Zijn bloed vergieten. Dan moet hij ook in die bange uren van de duisternis in de dood, en dat is ook de eeuwige dood, afdalen. En dan moet hij straks ook het hoofd buigen en de geest geven. Dan is de dood van de Zoon van God daarbij noodzakelijk. Nee, nee, niet met goud of zilver kan Jacob vrijgekocht worden. Niet met alle schatten van deze wereld. En ook niet met een gedeeltelijk lijden van de borg en zalig maken. Maar alleen als hij de ganse prijs betaalt. En alleen als hij aan alle gerechtigheid voldoet. En alleen als hij zijn ziel uitgiet in de dood. En dat was de consequentie waar hij voor stond. En waar ook God de Vader voor stond. Wilde Jacob vrijgekocht kunnen worden, gemeente. En zo ernstig is uw en mijn zonde. En zo heilig is het recht van God. Wilde Jacob vrijgekocht worden, dan kon God zijn eigen zoon niet sparen. Maar moest hij hem overgeven tot in de bittere en smadelijke dood aan het kruis. En wil Jacob vrijgekocht worden, dan kan de Heere Jezus niet op aarde komen om alleen maar leraar te zijn. En dan kan hij niet op aarde komen om alleen maar weldoener te zijn en zieken te genezen en woorden van troost te spreken. Maar dan moet de Heer Jezus Christus zich zo diep vernederen dat hij neerdaalt in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Waar hij roept met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo ernstig is de zonde, zo godonterend, zo gruwelijk, en zo ernstig neemt God zijn heilig recht, dat hij de zonde eer dat hij die ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood des kruises aan zijn lieve zoon, gestraft heeft. Zo is Jacob vrijgekocht. En zo gaat dat dan. En zo wordt dat ook beleefd. Want de Heere past dat ook toe. De Heere maakt voor die zaligmaker en voor de losprijs die hij betaalt ook plaats. Hij wordt ook in dat opzicht een gepaste zaligmaker. Als je je gebondenheid gaat beleven, dan heb je hem nodig die in het huis van de sterke binnendringt. Als je jezelf leert kennen als een slaaf, klachtmachteloos gebonden, krijg je hem zo nodig als die almachtige zaligmaker. Maar als je met je schuld in aanraking komt, en als je gaat ontdekken, ik heb geen penning om te betalen, en ik zal ook nooit één muntstuk hebben dat God de Heere accepteren kan. Ik kan de schuld alleen maar dagelijks meerder maken. En ik kan dat niet alleen, maar ik doe dat metterdaad. En als je zo gaat inleven dat er een verdorven bestaan is. En dat de schuld groeit. En dat er geen mogelijkheid is om ervan af te komen. Dan maakt de Heere die schuld overnemende borg. En die losprijs betalende zaligmaker. Ook tot een gepaste zaligmaker. Zodat we gaan zien dat God er nou helemaal op gerekend heeft om wie te verlossen? Jacob. Die deugen niet. Van wie niets goeds te zeggen is. En bij wie niets goeds te bespeuren is. En zo doet de Heere dat immers. Zo doet de Heere het toch nog. Wie weet daar in zijn leven van? Wie haakt daarnaar? Wie hunkert daarnaar? Wie verzucht, Heere, openbaar u zelf aan mij als die schuldovernemende borg, als die zaligmaker van zondaren. En weet u wat daar dan de vrucht voor is? Ik heb nu wat gezegd over de grond. Daar is dan die beleving van de blijdschap. De profeet ziet ze komen. Ze zijn geleid over een rechte weg. Dat is al een wonder geweest, elke keer weer opnieuw. Net zoiets als toen ze uit Egypte naar Kanaan gingen. En nu ook als ze uit Babel naar Kanaan gaan, niemand zal zich stoten onderweg. En al die mensen, en daar zijn allerlei zwakken en allerlei hulpbehoevenden bij geweest, die zijn toch aangekomen, veilig aangekomen. Want de Heere leidde ze in een rechte weg en dan ziet de profeet ze komen. Dichterbij, dichterbij, totdat ze op de hoogte van Sion komen. En dan zien ze daar een puinhoop. Want Jeruzalem was een puinhoop. En dan zien ze daar een wildernis. Want het hele volk is verwaarloosd in de jaren van de ballingschap en het is een wildernis. En toch, daarom zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen. Waarom dan? Omdat ze thuis zijn. Omdat ze thuis zijn. Niet langer gevangenen, niet langer ballingen. En daar moet nog een hoop gebeuren, daar wil Jeruzalem weer een schone stad zijn. Er moet nog een hoop gebeuren, willen ze voor zichzelf woningen hebben. Er moet nog een hoop gebeuren, wil het land weer zijn vrucht opleveren. Er moet nog veel gebeuren, wil Jeruzalem stad straks ook weer de stad van de grote koning zijn. Waar het heiligdom, het huis des Heren in staat. Maar ze zijn thuis. En de Heere zal ook geen half werk doen. En de Heere belooft dat dat volk dat nu teruggekeerd is aan geen ding gebrek zal hebben. Want ze zullen toevloeien, zo lezen we verder, tot des Heeren goed. Tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en tot de runderen. Nou, dat is allemaal levensonderhoud. Begrijpt u wel, koren, daar kun je brood van bakken en most, daar kun je wijn van maken en olie, daar kun je je eten mee klaarmaken en je lichaam mee zalven en jonge schapen en runderen, je veestapel, daar kun je een stukje vlees van krijgen. Allemaal dingen voor het aardse leven, de Heere zal daar ook in zorgen en zeg nou niet dat is allemaal maar voor het tijdelijke en voor het vergankelijke, want eerlijk gezegd zo gering denken we daar niet over. Want we maken er nogal wat tijd mee zoet. En we brengen er nog wel wat aandacht bij door. Om juist ook voor die dingen en voor de vermeerdering van die dingen te zorgen. Alleen het is de vraag of we het ooit geleerd hebben deze dingen te zien zoals de profeet het ons hier leren wil te zien. Hoe dan? Ze zullen toevloeien. En voordat hij dan gaat spreken over koren en mosten, olie en schapen en runderen. zegt hij, ze zullen toevloeien tot des Heren goed. Dus die olie hoort ook tot het goed van de Heren. Omdat het van de Heren komt. En dat koren, dat hoort ook tot het goed van de Heren. Omdat de Heren het hen genadiglijk verleent. Wie deed het groeien op die akkers? En wie vermenigvuldigde die veestapel? Wie zorgde er voor jonge schapen en runderen? Het is des Heren goed, gemeente, een les. Ook voor het dagelijkse leven, wat u eet. Aan brood, product uit het koren. Of wat u drinkt, of dat stukje vlees dat u op uw bord hebt, of die vis die u vangt en opeet, dat is des Heren goed. Dat komt uit zijn handen. Dat is door hem zo beschikt en in zijn algemene goedheid en in zijn langmoedigheid genadiglijk aan ons verleend. Maar ik blijf daar niet bij staan, ook al is dat op zichzelf van grote waarde, om zo je dagelijks eten te mogen zien. En de Heere, de hand des Heere erin te mogen ontdekken. De zorg des Heere, de trouw des Heere. Hij is het die het ons vandaag ook weer gegund heeft. Hij is het die het ons tot op dit ogenblik geschonken heeft, gemeente. En waar brengt ons die wetenschap? Niettemin, ik blijf daar niet bij staan. Want ik zie net als in dat vorige vers ook hier de lijnen doorlopen naar dat heilswerk dat de Heere verricht. En dat geestelijke goed. Waar de 31ste psalm van spreekt. O, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt. U vreest, wat is des Heeren goed als het om het zalig maken van zondaren gaat. O, denk dan maar aan de zaligheid. Aan de volkomen zaligheid. En daar hoort bij dat de mens rechtvaardigheid bezit. En dat de mens heiligheid ontvangt. En dat de mens heerlijkheid zal ontvangen. En dat hij vrede krijgt en dat er rust in zijn gemoed komt. En dat zijn geweten gereinigd wordt van dode werken en zoveel dingen meer. Des Heren goed, de zaligheid. O zaligheid, niet af te meten. Dat heilgoed dat de Heren bereidt voor zondaren. Dankzij de Zoon des Mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, aan te grijpen in de afgrond waar hij ligt, in de ellende waarin hij zichzelf heeft neergestort, vast te grijpen en hem omhoog te tillen, op te heffen uit het slijk en uit de drek te verhogen en naast prinsen te plaatsen en wereldgrote, de zaligheid. Dat de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, het ellendige uit de diepte van de verlorenheid ophaalt. Dat hij als de goede herder dat schaap opzoekt en het op zijn schouders neemt en het bij de kudde weerbrengt. Dat hij in zijn nederbuigende ontferming niet om die moeras, om dat moeras en om die plek van ellende, van dood en verderf heen loopt, waar schepselen dreigen om te komen en de eeuwige dood zullen sterven, maar waar hij in dat moeras neerdaalt en die verloren zondaar opzoekt en hem ophaalt uit het verderf en hem zo verlost met een eeuwige verlossing. Gerechtigheid hoort ook bij des Heren goed. Dat een zondaar die vol ongerechtigheid is nu bekleed mag worden met de mantel der gerechtigheid. Ziet u dat de Heere in zijn woord ook gebruik maakt van beelden die aan ons alledaagse leven ontleend zijn. Wat is nou een mantel? Nou, dat is een kledingstuk. Maar de Heere zegt, ik heb ook mantels. De mantel der gerechtigheid. En daar wil ik nu een naakte zondaar. En in zichzelf ontledigde zondaar mee bekleden. Zoals hij een hongerige zondaar wil voeden met het brood des levens. En zoals hij een dorstige zondaar wil lessen met het water des levens. Zo heeft de Heere ook de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. En er is daar een mens die geen gerechtigheid bezit. Maar hij heeft wel leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En de Heere schenkt hem in zijn onbegrijpelijke goede tierenheid dat kleed des heils. En ook de heiligheid. Alles in beginsel hier op aarde, oh zeker. Maar dat dat geweten gereinigd gaat worden. En dat die vuilheid en die onreinheid door de Heere wordt afgewassen. En dat er toch een beginsel is. Een beginsel van het leven naar al de geboden Gods. Omdat de Heere de zijnen ook naar den beelde zijn zoons herschept. En ze aan dat beeld van Christus gelijkvormig maakt. En om dan maar niet veel te zeggen over datgene wat hen hier na dit leven wacht. Volkomen zaligheid. Volkomen heiligheid. Volkomen heerlijkheid. Als ze God mogen aanschouwen. Waar zijn naam op hun voorhoofden zijn zal. Waar ze het lam mogen volgen waar hij ook heen gaat. Waar ze zijn aangezicht mogen zien. Waar ze hem gelijk zullen zijn. Is het wonder als Gods kind wel eens even op de hoogte van Sion mag staan. Dat hij begint te juichen. Als dat beginsel van de eeuwige vreugde beleefd wordt. Als je het inleeft waar je vandaan komt en waar God je gevonden heeft. En waar God je uit verlost heeft. En waar die dierbare borg en zaligmaker zijn leven voor gegeven heeft. En als dat door de Heilige Geest ook eens toegepast wordt aan het hart, kan het dan anders? Dan zingt de ziel, dan springt het hart op van vreugde, dan wordt daar blijdschap genoten en onzegbaar geluk doorstroomd. En dan is die ziel als een gewaterde hof, zoals onze tekst zegt. Dan is voor dat ogenblik al die dorheid en die doodsheid verdwenen, waar je soms over klaagt, zoals David in Psalm 63 deed. U kent die psalm wel. Mijn land, mijn ziel is in mij als een land dor en mat, zonder water. En dat is vaak de gesteldheid in het leven van Gods kinderen. En laten we nou niet praten over wie daar de schuld van heeft, maar we doen er beter aan om de schuld maar eerst bij onszelf te zoeken. Och, wierd ik derwaarts weer geleid, ja, want je bent zelf afgedwaald. En als een schaap heb je de herder uit het oog verloren, is het waar of niet? Nou, en als de Heere dan in zijn langmoedigheid zo'n schaap weer terugbrengt. En als hij gaat verkwikken en als hij lafenis gaat geven. En als hij dat dorre gaat verlevendigen. En als hij dat neergebogene gaat oprichten. En als hij groen doet uitspruiten doordat hij zijn geest uitgiet op het droge, op het dorstige. En zijn geest op het droge en zo levendmakend en levenwekkend werkzaam is. Dan wordt de ziel inderdaad als een gewaterde hof. En dan springt de ziel op van vreugde in de Heere. Als God zijn belofte nieuw maakt. Als God zijn woord is met kracht opnieuw toepast aan het hart. Als God eens een keer laat zien wat een ruimte, wat een volheid van genade en van barmhartigheid daar gelegen is in dat werk. In dat volkomen werk van Golgotha. En als je geloven mag, weer eens een keer geloven mag, dat dat niet alleen anderen, maar ook mij ten goede komt. Aan wat, dan is er geen gebrek meer. Dan is er geen honger meer, dan is er verzadiging, dan is er beleving. Het is mij goed nabij God te wezen, of niet? En dat zal dan allemaal straks nog veel volmaakter zijn. Dan zegt onze catechismus over datgene wat hier beleefd wordt, dat het ook weer niet meer is dan een beginsel van die eeuwige vreugde. En ook niet meer dan een beginsel. Maar dan is er al zoveel vertroosting in dat hier op aarde voor dat moment onze mond vervuld wordt met lachen en onze tong met gejuich, zoals dat ook bij die terugkerende ballingen het geval was. Toen de Heere de gevangenis van Sion wende, toen was het alsof we droomden. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Die juichen wij en zijn verblijd. Laat God dat dan ook maar weten. En laat de Heeren het dan ook in uw leven maar horen. Hij is het waard om het te horen. Hij is het waard dat het gezegd wordt. Dat het getuigd wordt. Dat de Heere goedertieren is. En dat hij een ontfermer is. En dat de Heere Jezus Christus een gewillige zaligmaker is. Hoe vaak spreken we van hem? En hoe vaak is onze mond vervuld van zijn lof? Ach, moeten we ons niet schamen, volk des Heren, dat we zo vaak ook zwijgend over de aarde gaan. En dat we de dienst van die koning veel te weinig aanprijzen. En dat we zijn liefde veel te weinig uitstallen om anderen de roer tot jaloersheid te verwekken. Maar hij is het waard. En zeker als de ziel weer eens mag zijn als een gewaterde hof, laat het dan maar gehoord worden. Hoe goed het is om die God en zijn geliefde zoon te mogen dienen en liefhebben. En dan voorkomt, ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Er gebeurt hier op aarde ook wel eens dat de Heere de tranen wegneemt. En dat de Heere zoveel van zijn vertroostingen en van de beleving van zijn genade geeft. Dat inderdaad er geen plaats voor tranen meer is. Of het moesten vreugdetranen zijn. Maar er komt een tijd dat dat allemaal nog in veel volmaaktere zin geschieden zal. Denk aan openbaring 7 en openbaring 21 zegt het ook zo. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En daarom zal ook niemand meer zeggen ik ben ziek. En wat een tranen zijn er hier. Je kan dat allemaal op gaan noemen. Want dan weent de een omdat hij een ernstig verlies geleden heeft. En hij is ontroostbaar als hij iedere keer weer bepaald wordt bij de smart die dat verlies veroorzaakt heeft. En een ander weent omdat hij bitter teleurgesteld is in allerlei dingen in zijn leven. Weent omdat hij God niet kan begrijpen en Gods daden niet kan narekenen. Weent omdat hij bedrogen is door mensen misschien. Weent omdat zijn kinderen of haar kinderen niet willen wandelen in de wegen des Heren en de wereld ingaan en geen enkel spoor van Gods vrucht vertonen. En wat zijn er allemaal niet in tranen in deze wereld. En dan denken we nog alleen maar aan onszelf, maar denk eens aan die vele, vele anderen die er in deze wereld zijn. Wat een tranen op ziekbedden. Als de tijding komt dat de ziekte ongeneeslijk is. Wat een tranen bij de patiënten. Wat een verdriet bij de nabestaanden, bij de omstanders. En straks als de ziekte doorgaat bij de nabestaanden. En zo kun je nog meer noemen. Maar er komt een tijd dat de Heere voor dat volk dat hem vreest al die tranen zal wegnemen. En dat er niet één meer over zal blijven. En dan heb ik nog niet eens steeds de tranen genoemd, gemeente. Want ik doe niets af van het smartelijke en van het intens verdrietige als je staat bij het ontzielde lichaam van een geliefde. En ik doe niets af van de smart van een ouder hart dat als het ware verscheurd is vanwege het gedrag van één of meer van de kinderen. Maar de heetste tranen die schrijt Jacob als hij inleeft. Dat hij tegen God gezondigd heeft. De heetste tranen heeft Jacob geweend. Niet bij het graf van Rachel. En niet bij de vermeende dood van Jozef. En niet bij het gedrag van zijn andere kinderen. De heetste tranen heeft Jacob geschreid. Toen hij zichzelf moest leren kennen als een albederver. Als een die het altijd in zijn leven verknoeid had. En die het nooit zou kunnen goedmaken. Wat gebeurt er met die tranen? Die worden ook afgewist. Die worden ook weggenomen. Daar heeft de Heere Jezus ook voor gezorgd. En als dat straks beleefd wordt wat het dan tenslotte allemaal uitwerkt, dat offer van Christus. Als dat Jacobs volk binnen mag komen in de stad die fundamenten heeft en erfgenaam mag worden van al de belofte Gods en tegelijkertijd van de vervulling van al die belofte Gods. Dan staat de Heere Jezus, mag ik het eenvoudig zo zeggen, dan staat de Heere Jezus daar gereed om ook die tranen van Gods gemis en van schuldbeseffen, van verbrokenheid des harten weg te nemen, af te wissen. Opdat ze niet anders dan eeuwige blijdschap zullen hebben en treuring en zuchting zullen wegvlieden. Gemeente, dat heeft God bereid, hier in beginsel en straks in volkomenheid voor zijn volk. En wat heeft de wereld daar nou tegenover te bieden? Wat heeft dit leven daar tegenover nu te bieden? Zou je dan toch naar dit vergankelijke leven kijken en alleen daarnaar kijken en je daar alleen aan vergapen? Zou je toch alleen aan dit aardse leven willen vastzitten en de genade Gods van weinig of geen waarde achten? Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Zou je er niet jaloers op worden als je er nog een vreemdeling van bent? Jaloers op dat grote goed dat de Heere geeft, om niet aan onwaardigen. Je hoeft er nog niet best voor te zijn ook. Je hoeft er nog niet eerst van alles en nog wat voor te gedaan te hebben ook. Je hoeft niet eerst van jezelf eerst een Israël gemaakt te hebben, want de Heere zegt, hij heeft Jacob vrijgekocht. Je mag nog komen zoals je bent ook, met al je verdorvenheid en met al je onwillen, met al je ongeschiktheid. De Heere wil zondaren ontvangen en hij wil ze zijn genade op niet betonen. Alleen ken uw ongerechtigheid en beleid het voor het aangezicht van de Heere. En zeg het eerlijk tegen de Heere: Heer, ik ben niks meer dan Jacob, ook maar een bedrieger, ook maar een doorbrenger. Maar ik heb gehoord dat er voor zulken raad is, dat er toenaan is, dat u voor zulken een ontfermer wilt zijn. Amen. Uw naam mogen we ootmoedig danken, Heere, voor het feit dat gij ons deze dag gegeven hebt en uw woord op deze dag gegeven hebt. En wat we u ootmoedig bidden, Heere, laat het niet te vergeefs gesproken zijn, maar laat het doen mogen, Heere, wat zo nodig is in ons leven, bij aanvang en bij voortgang. Laat dat werk van uw genade door de prediking van uw geest, toegepast door uw heilige geest, tot stand brengen. En wilt gij, o God, iets van dat heil dat ons ook vanavond gepredikt werd, persoonlijk doen verstaan. We kunnen er niet buiten, Heere. Bind dat om te beginnen maar op ons aller hart. Als we dit missen, Heere, ach, wat zouden we dan met al het andere dat we hier op aarde wel hebben bezeten. Maar dat kan ons niet helpen, dat kan ons niet bergen tegen de storm en het gericht. Dat kan ons niet behouden, dat kan onze schuld niet wegdoen. Maar dit werk van Christus, in zijn verlossende kracht en in zijn loskopende kracht. Dat werk van Christus, waardoor de macht van de sterke wordt verbroken en waardoor de schuld wordt betaald, Heere, dat hebben we nodig. O, wij bidden van u dat niemand zal doen alsof hij het wel missen kan. En dat niemand in zijn leven zich zal gedragen alsof dat voor hem niet nodig was. Maar laat het ons allen uitdrijven tot de troon der genade en zeg ons de rust op voordat we hier deel aan hebben. En als we er door genade deel aan kregen, o God, en u doet dat soeverein op uw eigen wijze, we schrijven u daarin niets voor, het past ons ook niet om dat te doen. Maar als we er door genade deel aan kregen in beginsel, o laat er dan inderdaad bij dat volk van Jacobs kinderen toch ook iets gevonden mogen worden van dat beginsel van de eeuwige blijdschap, en laat dat in hun leven ook meer en meer zichtbaar worden. We hoeven dat toch ook niet weg te stoppen dan. We hoeven dat toch ook niet te doen alsof dat er niet is, Heere. O, wij bidden van u, laat uw volk toch zo versierd worden met de deugden die hen om Christus doen lijken en aan hem gelijkvormig maken, dat de wereld het mag zien en dat er jaloersheid mag zijn bij hen die buiten staan om te zeggen, wij gaan met u, want we hebben gezien dat God met u is. Heere, werk krachtig en onwederstandelijk. En dan denken we aan diegenen die daarnaar uitzien en voor wie het allemaal gesloten lijkt te blijven. Heere, we bidden van u dat u ze maar trekken wilt, onwederstandelijk. En dat u dat werk dat begonnen is, maar tot volle openbaring wilt brengen. En dat u maar veel werkzaamheden wilt geven aan de troon van uw genade. Om zo ook bij u vol te houden, bij u aan te houden. En geen rust te kennen voordat dat ook beleefd wordt. De Heere heeft Jacob vrijgekocht. Hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Heere, zegen ons in de week die voor ons ligt. Ieder op de plaats waar gij gesteld hebt, bekwaam tot de arbeid. Maar geef dat wij in de arbeid niet opgaan. En dat we in het dagelijkse leven niet verstrikt raken. Maar dat onze werkzaamheden mogen zijn met uw woord. En met uw genade aangeboden in dat woord. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 69ste psalm en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. 69 het laatste vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.